Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we ons uiteraard opnieuw volledig concentreren op de apostolische reis van Paus Franciscus naar Canada. En die reis die vindt plaats van 24 tot en met 30 juli. Met andere woorden, die is bijna ten einde en staat helemaal in het teken van de slogan van de reis, zeg maar, Walking Together, samen op weg gaan. In een vorige aflevering konden we al wat uitgebreider stilstaan bij het programma dat Paus Franciscus doorloopt en merkten we reeds op dat het programma wat lichter is dan bij andere apostolische reizen. Dit kan te maken hebben met de gezondheidstoestand van Paus Franciscus. En we merken ook op de beelden die we gezien hebben van de apostolische reis dat de paus zich verplaatst in een rolstoel heel vaak. En dat wijst dus dat hij nog altijd kampt met die problemen aan de knie, aan de heup en misschien nog andere kwalen heeft waar niet over gecommuniceerd wordt, dat weten we niet. Maar we zien toch dat Paus Franciscus zich moet behelpen en kampt met wat gezondheidsproblemen. Dat was ook trouwens de reden waarom dat hij die andere belangrijke apostolische reis naar Congo en Zuid-Soedan diende af te zeggen. Voor ons blijft het een uitnodiging om te bidden voor Paus Franciscus, om te vragen aan God om hem te bewaren en te bewaken bij zijn uitvoering, zeg maar, van dat belangrijke ambt dat hij bekleedt, van het pausschap van de vicaris van Christus op aarde. En natuurlijk kunnen we zeker ook bidden voor zijn genezing. Het geeft ons echter zeker ook de mogelijkheid om in deze aflevering te gaan kijken naar de wat de paus gedaan heeft, maar vooral wat hij gezegd heeft. We gaan dan ook kunnen luisteren naar verschillende fragmenten die ons een idee geven van de woorden van Paus Franciscus. We gaan integraal luisteren naar de eerste toespraak. Waarom? Omdat die meestal de belangrijkste is. En in dit geval was dat zelfs niet een officiële toespraak in de zin van dat hij onmiddellijk de burgerlijke autoriteiten heeft toegesproken, zoals dat heel gebruikelijk is bij een apostolische reis. Nee, het stond natuurlijk helemaal in het teken van verzoening met de inheemse bevolking. In een vorige aflevering konden we u reeds vertellen dat de inheemse bevolking van Canada eigenlijk bestaat uit drie groepen. De Inuit of Eskimo's. Er zijn ook Indianenstammen, zoals Sioux-Indianen, die deel uitmaken van de inheemse bevolking van Canada. En dan de kinderen die voortgekomen zijn uit de relaties tussen kolonisten, Engelsen en Fransen, en inheemse bevolking, de Métis. En deze hebben allen hun vertegenwoordigers, opperhoofden nog steeds, is dat zo. We hebben tijdens deze apostolische reis een ongelooflijke bonte kleurenpracht gezien aan inheemse kledij, de kledij van de inheemse volkeren, ook de vedertooien van de Indianen, zeer indrukwekkend allemaal. Speelt ook een belangrijke rol in heel deze reis, dat is het visuele aspect daarvan. Want de inheemse bevolking die zo geleden heeft onder vooral het politieke bewind van Canada, dat mogen we ook wel zeggen, met racistische motieven was ingegeven om zich echt te ontdoen van de inheemse bevolking. En dan natuurlijk ook het feit dat daar de katholieke kerk in dat scholensysteem is meegestapt dat opgezet werd door de Canadese regering. Want daarover gaat het eigenlijk allemaal en de problemen en de fouten die daar gebeurd zijn door bepaalde individuen binnen die scholen en waar vele mensen hebben onder geleden. Een verzoeningsreis, dat is eigenlijk hetgeen wat we echt deze apostolische reis kunnen noemen. De paus benoemde het zelf ook zo. Hij is aangekomen op zondag 24 juli. In Edmonton was dat. Maar dat was niet het eerste deel, zeg maar. Er was al een begroeting, onder andere de gouverneur-generaal was daar ook. Er waren vertegenwoordigers van de inheemse bevolking die de paus hebben verwelkomd, als ook de eerste minister, Justin Trudeau, was ook aanwezig. Het eigenlijke begin van de apostolische reis was echter op maandag 25 juli. Op een kleine 100 kilometer van Edmonton vinden we namelijk de plaats Meskwakis, wat in het Cree, dat is de taal van de inheemse bevolking, heuvels der beren betekent. Onder luid tromgeroffel werd paus Franciscus verwelkomd in de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Smarten. De paus werd er onder meer ontvangen door de pastoor, maar ook enkele ouderlingen van de inheemse gemeenschappen. Moet ik nog even bij vermelden dat die ook genoemd worden de First Nations. De Canadese premier Justin Trudeau was trouwens hier ook opnieuw aanwezig. De paus bad er op een begraafplaats van een voormalige school, die dus deel uitmaakte van dat beruchte scholensysteem van de Canadese regering. Een van de dingen die zeg maar een schokgolf heeft veroorzaakt over heel deze passage en heel deze gebeurtenis in de geschiedenis van Canada, was het feit dat men anonieme graven heeft gevonden. Een soort van, zouden kunnen zeggen, massagraven, waar dus kinderen van de inheemse bevolking die op die internaten zaten, zonder enige grafsteen of wat dan ook begraven werden. En er worden natuurlijk heel veel vragen bijgesteld. Dat dient ook degelijk te worden onderzocht. Daar is men ook mee bezig. Maar wat daar dan ook, zeg maar, de details enzovoort mogen zijn, voor de paus was het belangrijk om naar Canada te gaan, om te tonen dat de kerk bereid is om vergeving te vragen voor de fouten van het verleden. En dat past helemaal in de manier waarop paus Franciscus de crisis rond het seksueel misbruik natuurlijk binnen de kerk heeft aangepakt sinds het begin van zijn pontificaat. Alles wat daarmee gelinkt is, iedere vorm van misbruik, iedere vorm van machtsmisbruik, wordt door de paus aan de kaak gesteld en hij zoekt naar manieren om verzoening mogelijk te maken, om toch een stukje de eerste stappen te zetten van een weg naar genezing en erkenning. Wat voor een slachtoffer van misbruik, zij het nu seksueel misbruik of ander misbruik, zeer belangrijk is. En de paus is zich daarvan ook bewust. Het was het Cree-opperhoofd Wilton Littlechild die de paus heeft toegesproken. Hij is zelf een overlevende van het scholensysteem en hij maakt deel uit van een commissie die werd opgericht om heel deze zaak te onderzoeken, de Truth and Reconciliation Commission van Canada. Hij was trouwens in tussen bonte verendracht. De opperhoofden die dragen allemaal zo'n verentooi. En die brengen ook de Eagle Staff. Dat is een voorwerp, een soort van staf, waar ook met kleuren en symbolen wordt aangegeven tot welke stam zij eigenlijk behoren. De paus werd op die manier verwelkomd. Het was ook heel confronterend, want er waren mensen van de inheemse bevolking die met een groot rood lint rondliepen, waar 4000 namen van kinderen opgeschreven waren. Om duidelijk te maken dat het hier niet gaat over een klein aantal kinderen die gestorven zijn, vaak geen grafsteen hebben gekregen en dergelijke. Een diepe kwetsuur voor de inheemse bevolking, die op die manier ook visueel werd weergegeven. Kan geen gemakkelijk moment geweest zijn, maar de paus die heeft het toch echt gezien als een noodzakelijk iets om ook daar zijn eerste toespraak te houden. We gaan luisteren naar deze eerste toespraak van paus Franciscus op Canadese bodem.
Signora Gobernadora General, señor Primer Ministro,
mevrouw de gouverneur-generaal, meneer de eerste minister, dierbare inheemse bevolking van Masquakis en dit Canadese land, dierbare broeders en zusters. Ik heb echt verlangd, gewacht om onder jullie te komen. Want het is vanaf hier, vanaf deze treurig stemmende plaats, dat ik wil beginnen met wat in mijn hart leeft. Een pelgrimstocht van boete. Ik kom naar uw vaderland om u persoonlijk te zeggen dat ik verdriet heb, om bij God vergeving, genezing en verzoening af te smeken, om u mijn nabijheid te tonen, om met u en voor u te bidden. Ik herinner mij de ontmoetingen die ik 4 maanden geleden in Rome met u had. In die tijd had ik 2 paar mocassins, zijn schoeisel, als onderpand gekregen. En dat was als een teken van het lijden van de inheemse kinderen, met name diegenen die nooit naar huis zijn teruggekeerd. En mij werd gevraagd om de mocassins terug te brengen, terug te geven van zodra ik in Canada aankwam. Ik heb ze meegenomen en ik zal dat ook doen aan het eind van deze toespraak, waarvoor ik mij wil laten inspireren door dit symbool dat de afgelopen maanden de pijn, de verontwaardiging en de schaamte in mij heeft doen opleven. De herinnering aan die kinderen stemt tot grote droefheid en roept op tot actie, zodat ieder kind met liefde, eer en respect wordt behandeld. Maar die mocassins spreken ons ook aan over een weg, een pad, dat we samen willen afleggen. Om samen te wandelen, samen te bidden, samen te werken, zodat het lijden van het verleden plaatsmaakt voor een toekomst van gerechtigheid, genezing en verzoening. En daarom vindt de eerste etappe van mijn pelgrimstocht onder u plaats in deze streek, die sinds mensenheugenis de aanwezigheid van inheemse volkeren heeft gekend. Het is een gebied dat tot ons spreekt, dat ons in staat stelt herinneringen te maken. Ter herinnering, broeders en zusters, duizenden jaren lang hebt u in dit land geleefd met een manier van leven die het land respecteerde, geërfd van vorige generaties, bewaard voor toekomstige. Jullie hebben het behandeld als een geschenk van de Schepper om met anderen te delen en bemind te worden in harmonie met alles wat bestaat, in een levendige onderlinge verbondenheid tussen alle levende wezens. Zo hebt u geleerd het familie- en gemeenschapsgevoel te koesteren, sterke banden tussen de generaties te smeden, de ouderen te eren en voor de jongeren te zorgen. Hoeveel goede gebruiken, onderrichtingen, gericht op de zorg voor anderen, liefde voor de waarheid, op moed en respect, op nederigheid en eerlijkheid, op levenswijsheid. Maar als dit de eerste stappen waren die in deze gebieden werden gezet, dan brengt het geheugen ons helaas naar de volgende. De plaats waar we nu zijn, doet in mij een kreet weerklinken van pijn. Een gesmoorde schreeuw die mij deze maanden vergezeld heeft. Ik denk daarbij aan de tragedie die zoveel van u, uw families, uw gemeenschappen hebben ondergaan. Aan wat u met mij hebt gedeeld over het leed dat u hebt moeten doorstaan in deze scholen waar u ook woonde. Dit zijn trauma's die in zekere zin iedere keer dat ze in herinnering worden geroepen opnieuw worden beleefd. En ik besef dat zelfs onze bijeenkomst van vandaag herinneringen en wonden kan oproepen. En dat velen van u het moeilijk zullen vinden terwijl ik aan het spreken ben. Maar het is goed om te onthouden. Want de vergeetachtigheid leidt tot onverschilligheid. En zoals gezegd, het tegenovergestelde van liefde is niet haat. Het is onverschilligheid. Het tegenovergestelde van leven is niet de dood, maar onverschilligheid voor leven of dood. De herinnering aan de verwoestende ervaringen in de internaten raakt ons, verontwaardigt ons, doet ons pijn. Maar het is noodzakelijk. Het is noodzakelijk eraan te herinneren hoe het beleid van assimilatie, dat het systeem van de residentiële scholen omvatte, verwoestend was voor de bevolking van deze landen. Toen de Europese kolonisten daar voor het eerst aankwamen, was er een grote kans om een vruchtbare ontmoeting van culturen, tradities en spiritualiteit te ontwikkelen. Maar dit is voor een groot deel niet gebeurd. En ik denk daarbij aan uw verhalen. Hoe het assimilatiebeleid er uiteindelijk toe leidde dat inheemse volken systematisch werden gemarginaliseerd. Hoe zelfs via het systeem van de residentiële scholen uw talen en culturen werden gekleineerd en onderdrukt. En hoe kinderen te lijden hadden onder fysiek en verbaal, psychologisch en spiritueel misbruik. Hoe zij van huis werden weggevoerd toen ze nog klein waren. En hoe dit onuitwisbaar zijn stempel heeft gedrukt op de relatie tussen ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen. Ik dank u dat u dit alles in mijn hart hebt doen binnenkomen. Dat je de zware lasten die u in u draagt naar buiten hebt gebracht. Dat je deze bloedende herinnering met mij hebt gedeeld. Ik ben hier vandaag, in dit land, dat samen met die oude herinnering de littekens draagt van wonden die nog steeds open zijn. En ik ben hier omdat de eerste stap van deze boetvaardige pelgrimstocht onder u erin bestaat een verzoek om vergeving te hernieuwen en u vanuit mijn hart te zeggen dat ik diep bedroefd ben. Ik vraag vergeving voor de manier waarop, helaas, vele christenen de koloniserende mentaliteit hebben gesteund van de machten die de inheemse volkeren hebben onderdrukt. Het maakt mij bedroefd. Ik vraag in het bijzonder vergiffenis voor de wijze waarop vele leden van de kerk en van de religieuze gemeenschappen zelfs door onverschilligheid hebben meegewerkt aan die projecten van culturele vernietiging en gedwongen assimilatie door de regeringen van die tijd, culminerend in het systeem van de residentiële scholen. Hoewel er christelijke naastenliefde aanwezig was en er nogal wat voorbeeldige gevallen van toewijding aan kinderen waren de algemene gevolgen van het beleid van de residentiële scholen catastrofaal. We horen de aanwezigen, in bijzonder inheemse bevolking, reageren op deze vraag om vergeving van Paus Franciscus. Wat het christelijk geloof ons vertelt, is dat dit een verwoestende vergissing was, onverenigbaar met het evangelie van Jezus Christus. Het doet ons pijn te weten dat de grond van waarden, taal en cultuur die uw volk een echt gevoel van identiteit gaf, is uitgehold en dat u daar nog steeds de prijs voor betaalt. In het aangezicht van dit verontwaardigend kwaad knielt de kerk voor God en smeekt om vergeving voor de zonden van haar kinderen. Ik wil dit met schaamte en ook duidelijk herhalen. Ik vraag u nederig om vergiffenis voor het kwaad dat door zoveel christenen is begaan tegen de inheemse volkeren. Dierbare broeders en zusters, velen van u en uw vertegenwoordigers hebben gezegd dat verontschuldigingen niet het einde van de lijn zijn. En ik ben er helemaal mee eens. Ze zijn slechts de eerste stap, het beginpunt. En ook ik ben mij ervan bewust dat terugkijkend het nooit genoeg zal zijn wat er gedaan wordt om vergeving te vragen en te proberen om de aangerichte schade te herstellen. En dat vooruitkijkend het nooit genoeg zal zijn wat er gedaan wordt om een cultuur te creëren die in staat is te voorkomen dat dergelijke situaties niet enkel meer voorkomen, maar ook geen plaats meer vinden. Een belangrijk onderdeel van dit proces is een ernstige zoektocht naar de waarheid over het verleden en om overlevenden van de scholen te helpen de weg in te slaan naar genezing van de trauma's die ze hebben opgelopen. Ik bid en hoop dat de christenen en de samenleving in dit land zullen groeien in hun vermogen om de identiteit en de ervaring van inheemse volkeren te omhelzen en te respecteren. Ik hoop dat er concrete manieren zullen worden gevonden om hen te leren kennen en te waarderen, om samen te leren op weg gaan. Van mijn kant uit zal ik de inzet van alle katholieken voor inheemse volkeren blijven aanmoedigen. Ik heb dat bij andere gelegenheden en op verschillende plaatsen gedaan, door middel van bijeenkomsten, oproepen en zelfs door middel van een apostolische exhortatie. Ik weet dat dit alles tijd en geduld vergt. Dit zijn processen die het hart moeten binnendringen en mijn aanwezigheid hier en de inzet van de Canadese bisschoppen zijn een getuigenis van de wil om op deze weg verder te gaan. Dierbare vrienden, deze pelgrimstocht strekt zich uit over enkele dagen en zal plaatsen aandoen die ver van elkaar verwijderd liggen. Maar het zal mij niet toelaten gevolg te geven aan de vele uitnodigingen en centra te bezoeken, zoals Kamloops, Winnipeg, verschillende plaatsen in Saskatchewan, de Yukon en de Northwest Territories. Zelfs als dat niet mogelijk is, weet dat jullie allemaal in mijn gedachten en gebeden zijn. Weet dat ik het lijden, de trauma's en de uitdagingen van de inheemse volkeren in alle regio's van dit land ken. Mijn woorden op deze boetetocht zijn gericht tot alle inheemse gemeenschappen en volkeren die ik van ganser harte omhels. In deze eerste fase wilde ik ruimte maken voor de herinnering. Vandaag ben ik hier om het verleden te gedenken, om met jullie te rouwen, om in stilte naar de aarde te kijken, om te bidden bij de graven. Laat stilte ons allen helpen om verdriet te verwerken. Stilte en het gebed in het aangezicht van het kwaad, laten wij bidden tot de Heer van het Goede. In het aangezicht van de dood, laten wij bidden tot de God van het leven. De Heer Jezus Christus maakte een graf, het eindpunt van hoop, waarvoor alle dromen waren vervlogen en slechts geween, verdriet en berusting overbleven. Hij maakte een graf tot de plaats van wedergeboorte, van verrijzenis, van waaruit een verhaal van nieuw leven en universele verzoening begon. Onze inspanningen zijn niet genoeg om te genezen en te verzoenen. We hebben zijn genade nodig. We hebben de milde en sterke wijsheid van de Geest nodig, de tederheid van de vertrooster. Mogen Hij degene zijn die de verwachtingen van de harten vervult. Mogen Hij ons bij de hand nemen. Mogen Hij degene zijn die ons samen op weg laat gaan. Indrukwekkende toespraak van Paus Franciscus. Toch ook wel een stuk echt aangrijpend, want we moeten ons ervan bewust zijn dat alle politiek en ideologie terzijde, want dat is zo gemakkelijk om het op die manier te gaan interpreteren en te bekijken, de paus is als Jezus. En Jezus wil vrede brengen onder de mensen. In dit geval is het, naar het oordeel van Paus Franciscus, nodig geweest om op deze wijze verzoening en vergeving te vragen. En op die manier kan de kerk, die in het verleden, de mensen die deel uitmaakten van de kerk, van de structuren van de kerk, en die ernstige fouten hebben gemaakt, op die manier kan diezelfde gemeenschap van mensen een leidende rol innemen, met lange ei en met korte ei, om als het ware protagonisten te zijn van de processen die nodig zijn om met die moeilijke periodes van de geschiedenis om daar op een of andere manier in het reine mee te komen. En de paus zegt, we zullen nooit genoeg kunnen doen. Er zal nooit iets kunnen zijn dat volledig wegneemt, want wat gebeurd is, is gebeurd. En de paus heeft daar eigenlijk ook niets mee te maken, zou je kunnen zeggen. Hij is niet degene geweest die daarvoor verantwoordelijk was. Maar hij is als een symbool voor iedere persoon, in dit geval iedere christen, die eigenlijk in de fout is gegaan. En die daden zijn een stuk symbolisch en gaan gepaard met een stuk visueel aspect, zeg maar zijn belangrijk om tot verzoening en genezing te komen. En hebben ook een spirituele uitwerking waarvoor wij zeker kunnen en mogen bidden. Na deze toespraak gaf de paus dus die fameuze mocassins terug aan de inheemse delegatie die hem de schoenen hadden gegeven en vroeg hem met hen mee te gaan op de weg naar genezing en verzoening. Ook een mooi moment was het moment waarop dat het opperhoofd van de Canadese Cree, Wilton Littlechild, die zelf dus een overlevende is van zo'n een internaat, een traditionele inheemse hoofdtooi met veren op het hoofd plaatste van Paus Franciscus. Ya hey ha we ha ha ya hey ha ya ho we ha ho ha ya hey ha ya ho we ho hey oh hey 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 ha ha ya hey ha. Ya hey ha hey ha hey ha ya ya hey ha ya ho hey ya ho ha ya ya hey ha ya ho hey oh hey 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 oh hey 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 oh hey 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 hey. Toch echt een beklijvend geluidsfragment. Het waren ook zeer indrukwekkende beelden van hoe dat gebeurde. En de paus was ook heel erg onder de indruk, waarbij misschien toch de eerste stappen echt gezet zijn om tot verzoening te komen. Zulk een belangrijk gebaar. We mogen God danken dat hij in zijn voorzienigheid paus Franciscus als een vredebrenger opnieuw naar Canada heeft gestuurd. We gaan bidden tot onze lieve vrouw, in het bijzonder voor het welslagen van de apostolische reis van paus Franciscus in Canada, voor de innerlijke genezing van de inheemse volkeren en voor een ieder die geraakt is door deze tragedie. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met het overzicht van deze apostolische reis.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder in Radio Vaticaan met dit overzicht van het gebeuren van de apostolische reis van paus Franciscus in Canada. We waren ondertussen aan het tweede onderdeel gekomen van de eerste dag, namelijk een bezoek aan de kerk van het Heilig Hart van de First Nations. Een kerk die in 1991 werd uitgeroepen tot de nationale parochie van de First Nations Inuit en Métis, de inheemse volkeren dus van Canada. Twee parochianen die deelden hun getuigenis met paus Franciscus. Ze vertelden over het werk van de parochie ten dienste van de behoeftigen en over de weg die zij hebben afgelegd om de gruwelen van de internaten te boven te komen.
We are an indigenous Catholic parish.
We thank you, Holy Father, for hearing our voices. Your presence today gives us the opportunity to confront, to understand, to release and to transcend our trauma.
We zijn een inheemse katholieke parochie en we danken u, Heilige Vader, dat u onze stemmen hebt gehoord. Uw aanwezigheid vandaag geeft ons de mogelijkheid om ons trauma te confronteren, te begrijpen, los te laten en te overstijgen. Tijdens deze ontmoeting zong een inheemse groep de hymne How Great Thou Art, zowel in het Engels als in het Cree, om paus Franciscus in de parochie te verwelkomen. In zijn boodschap ging Paus Franciscus in op het thema van verzoening en benadrukte hij dat de kerk een plaats vol verscheidenheid is.
Esta es una casa para todos, abierta e inclusiva. Tal como debe ser la iglesia, familia de los hijos de Dios, donde la hospitalidad y la acogida, valores típicos de la cultura indígena, son esenciales. Donde cada uno debe sentirse bienvenido, independientemente de la propia historia, de sus circunstancias vitales.
Deze plaats is een huis voor allen, open en inclusief, zoals de kerk dat zou moeten zijn, want het is de familie van de kinderen van God, waar gastvrijheid en verwelkoming, typische waarden van de inheemse cultuur, essentieel zijn. Een huis waar iedereen zich welkom moet voelen, ongeacht hun ervaringen uit het verleden of persoonlijke levensverhalen. Hij waarschuwde verder ook tegen proselytisme als een vorm van evangelisatie.
Él no sostiene con su espíritu a quienes someten a los demás, a quienes confunden el evangelio de la reconciliación con el proselitismo. Porque no se puede anunciar a Dios de un modo contrario a Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces ha sucedido en la historia?
God steunt met zijn geest niet degenen die anderen overheersen, die het evangelie van onze verzoening verwarren met proselytisme. Men kan God niet verkondigen op een wijze die tegengesteld is aan God zelf. En toch, hoe vaak is dit niet gebeurd in de geschiedenis? Verschillende jongeren uit de parochie overhandigden Paus Franciscus verschillende kunstwerken met afbeeldingen van de aarde, dieren en de natuur, belangrijke symbolen in de inheemse cultuur. Voordat hij de kerk verliet, begroette en zegende de paus verschillende ouderen die zich verzameld hadden en zegende ook een beeld van de heilige Kateri Tekakwitha, eerste inheemse vrouw van Noord-Amerika, die tot heilige, zeg maar, werd verklaard een symbool van de schoonheid van het katholieke geloof dat verweven is in de inheemse cultuur. Want dat moeten we ook even benadrukken natuurlijk, dat is dat in deze reis de boetedoening en het vragen om vergeving en het zoeken naar verzoening zeker centraal staat, maar dat de kerk... We denken maar aan de missionarissen, de eerste die er waren, de paters oblaten, maar later ook nog vele anderen. En ook de mensen die binnen die scholen, binnen die internaten hebben gewerkt, ook enorm veel goed hebben gedaan. Want de slachtoffers die hier aan het woord komen, die doen dat met recht en reden, die hebben trauma's waar zij moeten, ja, op een of andere manier moeten mee leren leven. Dat kan niet eenvoudig zijn. Het is altijd moeilijk om daar iets over te zeggen als je het zelf niet hebt meegemaakt. Dus we moeten daar ook voorzichtig in zijn. Maar langs de andere kant mogen we ook niet doen alsof iedereen die in die internaten werkte een of ander monster was, dat erop uit was om kinderen een groot kwaad aan te doen. Want dat is zeker ook niet waar. Al het kwaad dat gebeurd is... Dat dient ook naar boven te komen, dat dient ook gekend te worden. Vandaar dat Paus Franciscus ook aandringt om dat te laten onderzoeken, om daar een duidelijk beeld op te krijgen, want vandaag de dag is daar geen duidelijkheid over. De vergeving die Paus Franciscus vraagt, is voor al dat kwaad dat geweten is door God. En God ziet alles. We kunnen niets voor hem verbergen, niets van ons kwaad. En dus is het ook nodig voor onszelf om daar een les uit te leren, datgene wat Paus Franciscus hier doet, om zelf ook niets verborgen te houden. Als we gaan biechten, om heel open en eerlijk te zijn en alles neer te leggen bij God, want hij bemint ons tot het uiterste toe en is bereid om alles te vergeven. Als we het maar durven aan hem, zeg maar, tonen, in het licht brengen van God. En niet in de duisternis houden. Toch ook opvallend vind ik dat Paus Franciscus zoveel aandacht besteedt aan inheemse volkeren van het Amerikaanse continent. Hè. We denken maar aan de synode rond de Amazone, we denken aan de apostolische exhortatie die de paus heeft geschreven, maar ook de aandacht die hij algemeen besteedt aan inheemse volkeren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat God een paus heeft gekozen voor de kerk die afkomstig is uit een deel van de wereld waar de inheemse volkeren een belangrijke rol innemen en vooral behoren tot de kleinsten en de armsten. In de eerste plaats diegenen zijn waar de kerk, zeg maar, naar tegemoet wil komen, waar Jezus aan tegemoet wil komen. En dus doet me eraan denken dat toen kardinaal Humes, die recent overleden is, aan paus Franciscus op het moment dat duidelijk werd, kardinaal Bergoglio in de Sixtijnse kapel, dat hij zou gekozen worden als opvolger van de heilige Petrus en hem zei, vergeet de armen niet, dan moet hij gedacht hebben, als hij dat woord hoorde, één, aan de heilige Franciscus van Assisi, vandaar dat hij zijn die naam heeft gekozen, maar zeker ook aan de armen waar hij mee geconfronteerd werd in zijn pastorale werk. En ongetwijfeld zullen daar mensen tussen gezeten hebben die deel uitmaakten van de inheemse bevolking van één van de Amerikaanse landen. Het is een toch interessant om te zien dat God juist een paus kiest die dan op een of andere manier aandacht kan geven aan een groep die misschien wel te lang een beetje vergeten is en waar nu in de huidige cultuur ook heel wat dingen naar boven komen, kwetsuren uit het verleden die toch echt wel op een of andere manier moeten aangepakt worden. En de beste manier waarop dat we dat kunnen doen, is door het in gebed te brengen. En te zeggen van kijk, laten we samen op weg gaan. Laten we elkaar leren kennen. En laten we vergeving vragen voor het kwaad dat is aangedaan. Toch belangrijke lessen van paus Franciscus die we hier krijgen, ook in deze apostolische reis. Een volgende keer gaan we verder met woensdag, 26 juli. Dan heeft de paus de heilige mis opgedragen in het Commonwealth Stadium in Edmonton. Dat is voor een volgende keer. Kunnen we ook nog luisteren naar de homilie. En gaan we kijken naar hoe dat de deelname aan de pelgrimstocht van Lac Saint-Anne, waar we in een vorige aflevering van Radio Vaticaan het over gehad hebben, hoe dat verlopen is. En zullen we daar ook luisteren naar enkele fragmenten. Dat is voor een volgende keer. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u heeft geluisterd naar Radio Vaticaan, in de hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op dit programma. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.